Het universele, dat is dat mensen gewoon dromen. En mensen willen gelukkig zijn. En als je het naar de volwassen wereld doortrekt, is dat mensen zo min mogelijk willen lijden en elkaar willen vinden en gewoon ja, simpelweg goed willen leven. En dat is eigenlijk wel altijd een zoektocht in mijn werk. En niet alleen met play, maar ook later van wie zijn we en wat doen we hier en wat maken we ervan.
Dit is de podcast Iedereen maakt foto's van Flowerdales, waarin ik, Anne Bloemendaal, op zoek ga naar de waarde van de fotografie. In deze aflevering praat ik met Karel van Hees over het hebben van dromen, het geluid van de veranderende stad en hoe fotografie helpt je in de ander te kunnen verplaatsen. Alle info over beelden, boeken en films van Karel heb ik in de show notes gezet. Hey Karel, wat fijn dat je er bent. In de voorbereiding voor dit gesprek heb ik van jou een aantal bijzondere voorwaarden, of liever kenmerken, van goede fotografie gehoord. Je vertelde me dat fotografie voor jou een noodzakelijkheid met zich mee moet dragen. Er moet altijd een laag in zitten waarvan jij voelt dat het gemaakt moet worden. Daarnaast is het ook een zoeken naar iets universeels dat zich laat zien in de handelingen van een mens en hoe de mens zich staande houdt in een stedelijke omgeving. Die stedelijke omgeving vertaal je ook wel eens met de stem, het geluid van een stad dat jij met je fotografie en film laat horen. We gaan op basis van het boek en het project Play uit 2001, via het verhaal over jouw vriend Cor Everstein, bokser en herenkapper, en jouw laatste film Berichten uit de Hunkerbunker, dit gesprek voeren. Ook omdat we in deze drie projecten het geluid van Rotterdam goed kunnen horen. Wat vind je? Het is nogal wat, hè?
Nou, ik vind het een hele adequate introductie.
Ja, ik bereid me altijd voor.
Ja, heel goed.
Laten we beginnen met het project Play. Ik zag de video van de week. Fantastische muziek zit daar nog steeds onder. Het project, ja, mensen hebben het over het boek Play, maar het is wel meer dan dat geworden. Let wel, in 2001 was dit, hè?
In 2001 kwam het naar buiten. Rotterdam was toen culturele hoofdstad. En het idee kreeg ik denk ik in 96, 97. En het was oorspronkelijk was het een fotografieproject. En je hebt het nou over muziek. Muziek overigens van Boudi Mokoginta en Mike Redman. Die hebben me toen, heb ik toen heel erg mee samengewerkt. Maar het begon als een fotografieproject. En naderhand is er ook nog film bijgekomen en radio en een website. Maar toen ik eigenlijk de foto's voor 90% had gemaakt, hè, zeg maar in rond 2000, toen dacht ik van, er mist iets. En wat miste ik? Dat was geluid. Ik wilde het geluid van de stad horen. En toen ben ik alsnog maandenlang met een bandrecordertje en een microfoon ben ik op straat gaan liggen en naar de mensen teruggegaan die ik had gefotografeerd om ze vragen te stellen. En zo is dat samengekomen in dat boek. En het boek bestaat uit 280 bladzijden, ik geloof 360 foto's. En onder 30 van die foto's staat een nummer die een link heeft met de cd die op het boek zit. En daar gaat de foto dus geluid geven. En dat kan soms kan dat muziek zijn en soms zijn het straatgeluiden en soms hoor je letterlijk degene praten die op de foto staat. Dus dat gaat al een beetje richting film. Ik weet wel dat ik daarna ook een enorme behoefte had om die fotografie even los te laten en om gewoon 25 beelden per seconde te gaan maken. En dat is film.
En als we nu kijken naar wat ik net in die bijzonder adequate aankondiging aangaf, waarom moest het project, laten we het dan de hele breedte nemen, waarom moest dat gemaakt worden toen?
Dat is een goede vraag. Ik ben geboren en getogen in Rotterdam en ik had zin om te kijken naar wat het betekende om jong te zijn aan het eind van de 20e eeuw. En ik keek dus naar mijn eigen jeugd die zich afspeelde in de jaren 60, 70, zonder mobiele telefoon, altijd buiten spelen, Een stad die vrij blank was. Hè, ik weet wel, ik zat op de lagere school met alleen maar blanke kindertjes. En er was één meneer die kwam ergens anders vandaan. Dat was uitgerekend de directeur van de school, meneer Manot. Die kwam op Indonesië, een geweldige man. Ik heb nog bijles van hem gehad. En toen je eind jaren 90 naar de stad keek, ja, dat was echt een wereld van verschil.
Een wereldstad geworden.
Een wereldstad, letterlijk en figuurlijk, ja. Dus geen Manhattan aan de Maas, zoals de Rotterdamse VVV ons wil doen geloven, maar wel in aangezicht qua mensen en qua taal en qua gewoontes en qua energievormen een wereldstad. En dat wilde ik proberen vast te leggen. In hoeverre verschilde dat van het jong zijn uit de jaren 60... Hadden mensen dezelfde dromen? Op wat voor manier gingen ze met elkaar om? Juist omdat ze soms van ver kwamen. En eigenlijk de conclusie was, nadat ik het project had voltooid, was dat eigenlijk helemaal geen verschil was. Iedereen, als je jong bent, heb je allemaal dezelfde dromen. Je wil iets goed kunnen, je wil verliefd worden, je wilt fijn, een paar goede sneakers hebben waar je mee de blitz kan maken. Dus dat is eigenlijk pas dat hetzelfde. Behalve natuurlijk wel dat iedereen toen al, en dat is alleen maar erger geworden, wel op zijn mobieltje zat te kijken.
Ja.
In plaats van altijd buiten. Ik was altijd bezig met een bal tegen de Sint-Laurenskerk te schoppen.
Ja.
En mijn moeder gooide een boterham met pindakaas naar beneden. En ik was gewoon tot 's avonds 7 uur dat we gingen eten, was ik buiten. En dat is wel, dat werkte ik wel.
En is dat dan ook het universele, wat je nu benoemt? Want eigenlijk is er geen verschil.
Ja, het universele, dat is dat mensen gewoon dromen. En mensen willen gelukkig zijn. En als je het naar de volwassen wereld doortrekt, is dat mensen zo min mogelijk willen lijden en elkaar willen vinden en gewoon ja, simpelweg goed willen leven. En dat is Dat is eigenlijk wel altijd een zoektocht in mijn werk. En niet alleen met play, maar ook later van wie zijn we? En wat doen we hier en wat maken we ervan? En niet alleen in Rotterdam, hè, maar ook als ik ga ook wel eens, het lijkt wel of ik alleen maar in Rotterdam werk, maar ik ben natuurlijk ook, vind het ook heerlijk om in Zuid-Amerika te zijn of in Libanon of whatever. En daar, maar dat is dus eigenlijk, dat onderwerp is altijd het rond van, wat doen we? Wat maken we ervan in het leven? Hoe ziet het eruit? Hoe doet iemand het die ik niet ken? Daar ben ik heel erg nieuwsgierig naar. En dat is, fotografie is dat natuurlijk een hele mooie manier om daarachter te komen. En het is ook een paspoort en je toegangsbewijs om je in werelden te begeven waar je normaal gesproken anders niet zo snel zou komen.
Ja, je benoemde het als het leven betrappen. Dat vond ik een hele mooie quote eigenlijk, omdat je daarin ook laat zien dat het een moment is waar het leven betrappen, dat is meer in fotografie dan in film.
Nou, ja, weet je, die fotografie en het licht, het grappige is met fotografie en met film, dat het licht zo, het is zo aan elkaar verwant. Het heeft zo te maken met geconcentreerd kijken, maar filmen is technisch anders. En bij fotografie ben je toch heel vaak op zoek naar dat beeld, dat ene beeld dat gelaagd is, waar allerlei dingen gebeuren. Of je moet bezig zijn met een foto-essay of met een, hè, zoals de Amerikanen zeggen, een picture story. Dan kan je weer 10 of 12 beelden naast elkaar leggen die ook weer een verhaal vertellen. Kan je ook nog tekst bijvoegen. Maar je zou kunnen zeggen dat in de, zeker in de reportage of in de fotojournalistiek is dat die ene foto die moet het verhaal vertellen. En film is eigenlijk doorkijken. Dus altijd rekening houden van wat heb ik en wat biedt zich aan. Oké, dan heb ik dat, maar dan moet ik ook dat hebben, want anders dan valt er een gat. Maar het heeft allebei te maken met heel geconcentreerd kijken. En jij noemde het al jagen. Ja, je bent een soort van, je bent op jacht, ja. En de wereld om je heen is je jachtgebied. En het is heel fijn om. Wat ik heel fijn vind aan die fotografie is dat je altijd, ook als ik zelfs als ik geen camera bij me heb, merk ik dat ik altijd heel erg kijk. En probeer te doorgronden. Ook als ik in de bus zit of als ik op de fiets. Ik ben altijd in, dan zie ik ongeveer, soms zie ik 5 foto's als ik van 10 minuten op de fiets heb gezeten. En ik, oh wat jammer, dat was wel een heel mooi moment geweest. Dus dat gaat wel, dat wordt een deel.
In die zin is het los van het medium en zit het in het hoofd van de fotograaf.
Ja, ja.
En als we nou kijken, want toen was je benieuwd naar het opgroeien van de jeugd in dat tijdsgevricht. In eigenlijk een hele belangrijke periode in de stad, waar veel veranderde. En dat wilde je toen op dat moment om die reden maken. Als je nu terugkijkt, heeft het dan een andere lading gekregen?
Dat werk wat ik toen maakte, bedoel je?
Ja, voor Play.
Nee. Als ik het, ik zie het niet zo heel vaak, want ik trek het natuurlijk af en toe eens uit de kast. Of het is in zwart-wit, dat vond ik toen, was alles wat ik deed, wat uit mezelf kwam, dat moest in zwart-wit. En dat heeft te maken met het feit dat ik uit een generatie kom, in ieder geval in de generatie van fotografen, dat de kleur, ik weet dat ik toen ik net begon, bestond kleur nog helemaal niet. Of dat was heel grofkorrelig, of dat was technisch. Waren daar allerlei rare artefacten altijd bij aanwezig. Maar totdat ik een kookboek maakte en dan denk ik, ja, dat moet ik niet in zwart-wit doen, want dan wordt het artifarty, dus dan gaat het kleuren. Maar het beeld aan zich, waar ik toen naar op zoek was, dus echt naar proberen om iemand in zijn essentie vast te leggen, en wat het dan is, ja, dat is ook, weet je, dat is, ik weet langzamerhand wel dat elke foto die je maakt heeft veel meer met mij te maken dan met degene die je portretteert. Het is wat jij voelt, dat wil je ook in de, of dat zie je ook in de ander. Maar nee, ik zou er nog wel, ik kan er nog, als ik het nu terugzie, denk ik niet van hoe heb ik dat kunnen doen. Ik zie nog wel steeds waar ik naar op zoek was. En in wezen, dat is niet zoveel veranderd. Ik zie dat nog steeds.
Ja, nou ja, ik vind ook wel als ik naar die foto's kijk, dat houdt diezelfde emotie, ja. En ja, ook wel verwondering, maar ook hetzelfde verlangen en ook wel, ja, herkenning naar die periode.
Ja.
Of naar de periode in een stad, nou ja, maar ook de periode in het leven.
Naar de mens, ja, het gaat in wezen altijd ook. Het heeft altijd heel erg sterk een component met melancholie en met proberen om een vermogen in jezelf op te zoeken. Om te proberen iemand te zijn. Hè? En soms ook zie je ook mensen met grote maskers op, of die dan zichzelf stoerder voordoen dan ze zijn. En dat is op zich, is dat, als je dat ziet, is dat ook het is allemaal waard om het vast te leggen.
Nee, dat is misschien te kort door de bocht. Maar je hebt eigenlijk na Play heb je het boek gemaakt over jouw vriend Cor Everstein. Met de fascinerende titel Bokser en Herenkapper.
Ja, dat was zo, hè. Hij was bokser en herenkapper. Van boksen alleen kon hij niet leven, want hij was amateur. Pas na de laatste 4 jaar van zijn leven werd hij prof. Maar toen nog, kijk, die gast hebt als Cassius Clay of zo, die verdiende echt grof geld. Maar een Nederlandse profbokser, die kon maar moeilijk rondkomen. Dus hij was ook herenkapper, ja. Herenkapper, hè? Geen dameskapper. Ik heb hem dat wel eens gevraagd. Hij zegt, nee, dat is die zijn te moeilijk met mij. Hij hield heel erg van meisjes, maar hij wilde ze niet knippen.
En waarom moest dat boek en expositie, laat het al op het boek houden, waarom moest dat gemaakt worden?
Nou ja, Cor was, toen ik van de academie kwam van Sint-Joost, toen heb ik 1,5 jaar lang ben ik fotojournalist geweest, om dat even maar een chic woord te gebruiken, bij een bureau, dat heette Photon Den Haan. Dus die man die heette Tom. En dan plak je faux van foto en dan krijg je Photon Den Haan. En die hadden een contract met het NRC, het Algemeen Dagblad en het Vrije Volk. En die zaten alle drie zaten hier in de Witstraat. En ik mocht na heel lang zeuren, maandenlang zeuren, mocht ik daar komen werken voor het minimum jeugdloon. 6 dagen in de week werken. Lange dagen, heel veel geleerd. Maar ik heb het toch maar 1,5 jaar gedaan, omdat ik denk, ja, dit is dat korte op dat nieuws zitten, dat paste niet zo bij mij. Ik was altijd veel nieuwsgieriger naar de wereld achter een foto, van hoe komt het nou dat iemand dat heeft gedaan. Dus toen ben ik geswitcht. Maar in die periode van die kranten, dan moest ik ook, we deden alles daar. Hè. We zaten, op een moment zaten we op het stadhuis en dan moesten we naar het Hilton om een of andere houten metoot te fotograferen. En er werd ook heel veel sport gedaan. Dus Feyenoord, Ajax, en Excelsior, Sparta. En ik kwam daar en toen werd er wel gezegd, oké, je kan komen werken, maar dan moet je wel elke maandagavond het boksen doen. En bij dat boksen, en dat vond ik helemaal niet erg, want ik was als kind altijd heel erg gefascineerd van boksen. Ik weet nog dat op maandagochtend om 1:00 of 3:00 ging bij ons de televisie aan, een klein zwart-wit tv'tje, om naar Muhammad Ali, Cassius Clay te kijken, die toen gewoon jarenlang natuurlijk de grote champ was. Dus ik vond het boksen heerlijk. En bij de eerste partij dat ik in Rotterdam ontmoette ik Cor Eberstein. Die stond toen in de ring. Lang blond haar, mooie prachtige satijnen jas met heel grote witte letters op Eberstein. En naderhand in de kleedkamer heb ik hem ontmoet. En toen heb ik een week later, moest hij weer boksen, heb ik een paar foto's voor hem meegebracht. En we werden bevriend. En ik was als jonge fotograaf weer, denk ik, altijd op zoek naar een onderwerp waarmee je in wil springen, waarmee je iets wil doen. En ik wilde heel graag een boek maken, want dat leek me het summum, een boek maken met jouw foto's. En Cor die vond dat leuk. En die zegt, nou is goed. Dus ik heb Cor gevolgd jarenlang tijdens zijn privéleven, tijdens trainingen, tijdens wedstrijden. Maar Cor leidde een dubbel leven. Nou, dat is een heel lang verhaal. Maar in ieder geval, om een lang verhaal kort te maken, was die, stierf hij toen hij 33 was in een mix van drugs en drank. En toen heb ik eigenlijk aan zijn graf beloofd, van Cor, ik zorg ervoor dat je niet vergeten wordt. En ik had natuurlijk best wel een archief van hem verzameld. Het heeft jarenlang gelegen en ik was jong en ik wist niet zo goed. Ja, een boek maken, dat heb ik, hoe moet dat dan? En daar heb je toch geld voor nodig? En toen werd ik eigenlijk door zijn eigen dochter erop geattendeerd. Die kwam jaren later bij me, mag ik bij je langskomen? En die nam 3 grote verhuisdozen mee met allemaal archiefmateriaal van de familie Eberstein, met zijn hele jeugd en met al zijn interviews en met foto's toen hij als jongetje van 16 op de kermis stond te boksen. En toen kreeg ik ineens een ongelooflijke zin om zijn leven te gaan vertellen. Want ik had hem gekend vanaf zijn 27ste tot aan zijn dood, zijn 33ste. Maar zijn dochter kwam toen met al het archiefmateriaal, en dat was vanaf zijn geboorte, zeg maar tot aan zijn 27ste. Dus ik kon, op die manier kon ik het bij elkaar brengen. Dus wat er mooi in is, dat ik toen 1, heel veel zin kreeg om dat boek te maken. En 2, is dat ik het materiaal van de familie Eberstein, dus archiefmateriaal, heb gemixt met mijn eigen foto's.
Ja.
En toen zag ik ook ineens de ongelooflijke waarde in van de fotografie. Namelijk dat je helemaal niet een gevestigd of een fotograaf hoeft te zijn die jarenlang op een academie heeft gezeten, maar dat een fotocamera een heel democratisch stuk gereedschap is. En als je op een knop drukt, dan heb je altijd beeld. Het hoeft niet altijd heel mooi in beeld te staan of haarscherp te zijn, als het maar gevoel en als er maar leven en als er maar emotie in zit. En dat is wat je in het boek ziet, is dat het begint dus bij zijn eerste levensjaren, waarmee hij op zijn 5e jaar al op het balkon staat met zijn vader. Die was namelijk ook Nederlands kampioen, Bram Eberstein. En daar zie je hem al in zijn onderbroekje, zie je hem, krijgt hij les van zijn vader. En ze zien hem heel langzaam, zie je zijn eerste trainingspartijtjes. Zijn vader was heel trots op hem. Toen hij op zijn 12e werd hij al kampioen van Zuid-Holland. En dat zijn vader maar flitsen in het publiek. En dan zie je een heel wazig, een heel groot hoofd van achteren met de flits erin. En die boksers die staan er helemaal in tegenlicht. Zie je er nergens ook wat bij. Maar juist die gekke fouten en die rare momenten maken dat het boek heel geloofwaardig is geworden. En het is het werd een boek. En Boijmans vond het een mooi project. Dus het is ook een tentoonstelling geworden in Museum Boijmans. Een expositie.
Nou ja, het is natuurlijk ook een soort permanente expositie in de stad door de foto van,
ja,
van Cor als sticker die je overal tegenkomt.
Ja.
Nou, ik zat ook te denken, want jij hebt dat beloofd op het graf van Cor, maar het is eigenlijk ook wel een exponent van hoe je je staande houdt in het grootstedelijke leven.
Dan heb je het over Cor?
Ja, nou ja, het is wat jij zegt, waaraan moet fotografie voor mij voldoen? Of wat vind ik belangrijk daarin?
Nou ja, dat bedoel je. Ja, nee, het is, hij was natuurlijk een voorbeeld van iemand die zijn eigen talent onder ogen zag. Hè, doorgegeven door zijn vader. En hij nam dat over. En hij is daar helemaal voor gegaan. Alleen wat er bij hem aan de hand was, was dat hij vond het, als hij dan zo keihard trainde, vond hij het ook. Dat was ook weer een andere noodzakelijkheid. Bij hem had hij ook een ongelooflijke behoefte om daar gewoon dat even helemaal los te laten. Maar dan ging hij niet naar de sauna of dan ging hij niet lekker een dagje naar het strand. Nee, dan zette hij een fles cognac aan zijn mond en hij nam een snuif. En dan was hij. Dan wilde hij gewoon helemaal, oblivion, wilde hij gewoon helemaal weg zijn.
Ja.
En dan niet gezellig in het café. En we nemen er nog een, nee, de deur op slot en dan gewoon helemaal wegdrijven.
Ja.
En daar kwam hij dan na 2-3 dagen weer uit. En dan rende hij 2 keer het bos in de rond en dan stond hij er weer. En dat kon hij heel lang, dat heeft hij heel lang volgehouden. Dus hij moet verschrikkelijk sterk zijn geweest. Maar we wisten altijd wel, als het zover was, dat het niet goed was. Maar hij komt toch wel terug. En op een gegeven moment kwam hij niet meer terug.
Als je dan kijkt naar het zich staande houden, het grootstedelijke leven. Dat valt niet voor iedereen mee, zullen we maar zeggen. Dat is ook een understatement. Dat zie je in het bij Play zie je dat. Je ziet dat bij Cor. Bij Cor zie je ook een ander soort nostalgie. Denk ook door het gebruik van de archiefbeelden.
Ja.
Zoals we net zeiden, van als je kijkt naar het project Play, daar zie je eigenlijk een ander tijdsbeeld, of in jouw termen, dan hoor je een ander geluid van de stad dan in het boek van Cor.
Ja, dat heeft. Wat ik bevrijdend vond bij het boek Everstein, Boxer, Heerkapper, was dat je de vrijheid die je kon nemen en er ook op vertrouwde om materiaal van iemand anders te gebruiken. Het ego opzij van nee, het moeten allemaal mijn foto's zijn. Nee, het was heerlijk om die dingen te mixen. En als je dat, toen ik dat deed, toen werd er een heel. Ik zag hoe die twee componenten, dus dat werk van wat uit dat archief kwam en dat werk wat ik had gemaakt, dat elkaar gewoon heel erg versterkte.
Ja, het is een prachtige mix.
Ja, die mix die maakte het volkomen. Je keek echt naar een leven. Hè? En je keek naar een heel mooi jongetje. Het mooiste jongetje van de klas met een Elvis kuiven, mooi in de kleren. Maar hij had ouders die helemaal niet communiceerden met elkaar. En die vader was banketbakker, die was nooit thuis. En die moeder die was een beetje vreemd en een beetje gaga. Die zat dan, die deed ook ondeugende dingen. Stiekem te veel taartjes eten terwijl ze suikerziekte had. En Cor die schaamde zich ook een beetje om vriendjes mee naar huis te nemen. Want die moeder die was veel te dik. Hij heeft een hele vreemde jeugd gehad. En daardoor is hij denk ik ook. Ook in die sportwereld was het ook een ging hij naar links en tegelijkertijd ook naar rechts. En hij deed alles 1000%. Dus als iedereen ophield met trainen na 1,5 uur, dan ging hij nog eventjes 10 minuutjes touwtjes springen. En als iedereen 2 keer het bos ontliep, dan deed hij het 5 keer. Ook midden in de nacht. Hij kwam mij ook wel eens halen. 'S nachts om 2:30. Kom op, we gaan lopen. Ik zeg, kort is 2:30. Maar je ging wel, want als die voor je stond, dan brandde er een vuur. En dan, hij was zo charismatisch. En ik ben zo blij dat ik die gast ooit heb leren kennen. En ik moet nog veel aan hem denken. Toch een dramatisch einde. Ik moest van de week nog aan hem denken. Ik denk, als hij nou nog had geleefd, dan was hij 73 geworden. Hij had zoveel mogelijkheden. Maar hij geloofde maar in 1 ding, is namelijk in die bokscarrière. En toen dat boksen, als je 33, 34 bent, dan is het een beetje afgelopen. Dan komen de jongens van 20 of van 18, die worden dan beter. En daar kon hij heel moeilijk mee omgaan. Dus hij was, hij zag geen uitweg
nee.
Om iets te doen na zijn bokscarrière. Dus even terugkomend op waar we mee begonnen met de noodzakelijkheid. Dat play, dat jong zijn en dat kijken naar wat het is om jong te zijn in een stad. Dat had een andere noodzakelijkheid dan het verhaal van Cor. Maar er moet wel altijd, die noodzakelijkheid vind ik, die moet altijd wel op de een of andere manier voelbaar zijn. Anders kan ik me niet een 1/2 jaar of 1 jaar tot iets verbinden.
Ja.
Het moet wel zin hebben, al is het alleen maar voor mezelf. Dat ik denk van ja, nee, dit is een verhaal wat de moeite waard is. En fotografie is dan natuurlijk een ongelooflijk mooi middel om daar om dingen een stem te geven.
ik vind dat je door, maar ook die tijd en het boksen met dat hele project een hele luide stem hebt gegeven. Het was een bijzondere periode. Een bijzondere periode in de stad. Ook als je kijkt naar de plekken waar toen werd gebokst en hoe die nu zijn veranderd. Als je kijkt naar de beelden, met name de archiefbeelden, de kleuren die daarin zitten, de mode die je ziet, hoe mensen zich tot elkaar verhouden op dat moment. Dat is een heel ander beeld. Dus in die zin het geven van een stem, een geluid geven, wat op zich best bijzonder is als je het over fotografie hebt, maar dat doe je denk ik wel heel erg. En ik denk in het laatste project waar we het over hebben, dat is dan een film, maar we hebben net al gezegd, het is ook een beetje los van het medium. Heb je een film gemaakt die eigenlijk gaat over de stilte? De stilte van de stad, de stilte van het moment, de wereld die stilstond. Je film Berichten uit de Hunkerbunker, die eigenlijk net in première is gegaan. Waardoor veel mensen met emotie op wordt gereageerd. Wat was daar de urgentie voor jou?
Zonder voorbedachte raden ben ik hier van de ene dag op de andere ben ik aangehaakt op het simpele feit dat we wereldwijd werden overvallen door COVID-19. En dat we de straat niet meer op mochten en dat je werd aangeraden om 's ochtends om 7 uur boodschappen te gaan doen en om niet te hamsteren, want dan zou er geen toiletpapier meer zijn. Om van die hele vreemde dingen. Kinderen mochten niet meer in de school, restaurants dicht, kon niet meer gedanst worden. Ik denk, ik moet hier wat mee. En ik wist helemaal niet wat, maar wat ik wel deed was dat ik elke dag met een klein cameraatje als een soort schetsboekje gewoon de stad inliep vanuit mijn huis. Om te kijken en te luisteren naar de stille straten, die normaal gesproken op dat tijdstip vol waren met energie en met leven. En nou zag je af en toe iemand wegduiken of je zag een hond snuffelen aan een boom. En toen kwam ik daar vrij snel achter dat fotografie daar tekort schoot, want ik wilde de stilte horen. En toen ben ik ook gaan filmen. Het klinkt heel paradoxaal natuurlijk, de stilte horen en dan ga je filmen, want wat hoor je dan? Dan hoor je niks. Nee, maar dat is, als je dat in de stad doet, is dat best wel bijzonder natuurlijk. Nou goed, het is een project geworden wat bestaat uit geluid, uit fotografie, dus uit stilstaand beeld en uit film. En wat het mooie is bij, als je zou kunnen zeggen dat dit het is een documentaire. Maar wat de cadeautjes die je krijgt bij documentaire zijn totaal anders dan bij een fictiefilm. Bij fictie is toch het schrijven, het hebben van een idee, het schrijven van een scenario, het herschrijven van een scenario, acteurs zoeken. En daar vervolgens ga je dat monteren. En dan kan er in de montage wel eens een verrassing voorbij komen. Maar bij deze film was het zo dat de ontmoeting met één iemand heeft het hele project op zijn kop gezet. Dat was namelijk een dame van 106 jaar met de welluidende naam Gerarda van Niemwegen. Die was geboren in 1914 in Rotterdam op de Honingendijk en die bracht verhalen met zich mee. Met herinneringen aan de Eerste Wereldoorlog, toen Nederland weliswaar neutraal was, maar we hadden wel ook last van de armoede en van de stilte en van de omringende landen waar verschrikkelijk veel mensen zijn omgekomen. En toen kreeg je het interbellum. En toen kwam in Duitsland Hitler aan de macht en die ging Europa veroveren. Waaronder ook, toen was Nederland ook in oorlog en heeft ze de oorlogsjaren meegemaakt. Toen kreeg ik al die verhalen en toen heb ik op de een of andere manier zag ik ineens een verbinding tussen de tijd van corona, de stilte van corona en de stilte van het interbellum en ook gek genoeg de stilte van de oorlog en ook de wat die ene vrouw allemaal had meegemaakt, heb ik proberen te verbinden in die film. Dus het gaat over heel erg over Rotterdam en over hoe mensen zich gedragen en hoe ze reageren op iets wat ineens uit de lucht komt vallen, maar voor een groot deel gezien door de ogen van een vrouw van 106 jaar, voor wie corona een dingetje was, net zoals Spaanse griep en TBC dat ook was in haar jeugd. Dus van voorbijgaande aard. En ik denk wel door haar leeftijd dingen ook enorm kon relativeren. En denk, ja, het hoort bij het leven. En het is uiteindelijk een film geworden.
je voelt inderdaad de stilte, de kramp waar we met elkaar in zaten. Ik vond het een hele mooie combinatie, zeker als je net, wat je net zei, vroeger moest mijn materiaal wat ik maakte, moest zwart-wit zijn. Er zit ook eigenlijk zwart-wit fotografie doorheen gesneden.
Ja.
Oude beelden uit de oorlog.
Ja, maar ook filmbeelden uit de oorlog. Er zaten nieuwe foto's in uit Play uit 2001. Dat heb je goed gezien. Die zijn inderdaad zwart-wit. En nieuwe beelden van mijn dagelijkse wandelingen, ja, die heb ik in kleur gemaakt. Als je nu dingen in zwart-wit maakt, dan krijgt het meteen een enorme nostalgische gevoel. En dan moet je wel heel goed weten wat je doet. Ik krijg nu ook nog wel eens reacties. Toen Play uitkwam, toen dachten mensen, vroegen zich twee dingen af. Waar ben je allemaal geweest? Ik zie ook Londen en ik zie Berlijn. Het is allemaal Rotterdam. Maar wanneer dan? 1930, 1940? Nee, het is allemaal 90 jaren. Dus dat doet zwart-wit. Het brengt je terug in de tijd. Dus ja, het is kleur, het is zwart-wit, het is film, het is geluid. En het was spannend om dat allemaal terug te brengen naar een film van 55 minuten. En te kijken of het... Het heeft veel meer tijd gekost om het te maken uiteindelijk, het te monteren, dan om het te draaien.
Ja, want je bent maar een paar keer bij die mevrouw geweest.
Ja, nou ja, niet alleen ja, precies, maar ik heb wel heel veel gesprekken met haar gehad. En om daar dan een bepaalde essentie uit te halen, dat is heel erg hakken en kill your darlings. Maar goed, film is niet alleen luisteren, maar je moet dus we moesten, als je dan een stuk een mooie tekst van haar had, moest daar ook wel weer beeld bij. En ik heb haar niet veel gefilmd, want ze was oud. Ze zat in een stoel. En je gaat niet 5 kwartier of 4 kwartier naar een dame zitten kijken die in de stoel zit. Dat heb ik wel. Je ziet er wel een paar keer. Maar daarna laat je dat geluid doorlopen over momenten over haar herinneringen of over de stad in tijden van corona.
Ik vond het heel leuk dat er weer beeld uit Play in terugkwam. Welk geluid heb je met elkaar gemixt? Uit welke essentie? Want je hebt beelden uit Play gebruikt. Wat eigenlijk een hele onstuimige serie beelden is. Als je van een fotografie kan een stem geven, dan is de stem van Play, die is wild, die is exotisch, die is zuigend. Die is, weet je, alles heeft een enorme beat in die film. De stad heeft een echt enorme beat. Als je kijkt naar Cor Everstein, heeft de stad heeft klappen, maar hij heeft ook die jaren 70, 80 gruizigheid van de slow soul. Dat is wat ik hoor bij het boek van Cor Everstein.
Ja.
Als je kijkt naar de mode. En dan ga je de stilte filmen in de berichten uit de Hunkerbunker. En dan gebruik je de
Er zijn heel veel foto's uit Play. Ik denk dat ik begin de film ermee.
Ja.
En dat zijn een stuk of 10 beelden. En daar komen eigenlijk geen mensen op voor. Het zijn allemaal stille beelden van de stad. Dus ik zit eigenlijk met 3 soorten stadsbeelden. De beelden uit de filmbeelden van het Interbellum. En de oorlogsjaren na oorlog. En dan de stad in de jaren 90 begin... de midden jaren 90 en dan beelden 20 jaar later, 2020, Rotterdam in kleur. Dus die verschillende lagen heb ik door elkaar gemixt. Ja, zo was het. Ik heb geen beelden met mensen gebruikt uit Play, want het ging niet. Dat heb ik wel geprobeerd om een aantal portretten van jonge mensen te laten zien, maar dat werkte niet. Dan ging het inderdaad weer te ver naar Play terug, naar de kracht van het jong zijn. En daar ging deze film helemaal niet over, maar het ging wel over de stad. En ik heb wel geprobeerd om gedurende die eeuw van haar leven, en vandaar dat ik het wel fijn vond om nog dingen te gebruiken uit de jaren 90.
En als je nu terugkijkt naar die 3 projecten, je hebt ondertussen natuurlijk heel veel andere dingen ook gedaan, maar even wat hoogtepunten, hoogtepunten. Er zijn ook andere hoogtepunten. Nou goed, anyways. Als je nu naar deze 3 projecten kijkt, is het geluid van de stad veranderd? De stem van de stad?
Nou, hij is diverser geworden. Ik zou nou wel weer een project kunnen willen doen met al die 180 verschillende culturen die hier wonen. Ik zou het heel mooi vinden om 180 keer ik hou van jou te horen. En dan niet beginnen met het Nederlands, zodat je meteen weet, maar laat het eerst maar in het Syrisch en in het IJslands en in het Marokkaans en in het Turks. En dan komt die Nederlander, die komt ook voorbij, dat je dan weet dat. En dan daar iets met beeld omheen bouwen, met al die, met die, om een tegenwicht te geven aan die ongelooflijke, vreemde, verwarrende tijden waarin we nu leven. Met politiek en met armoede en met racisme en met, nou ja, wat er allemaal aan de hand is op dit moment, is natuurlijk eigenlijk te veel. En met de klimaatveranderingen, met de ultra-rechts. Fotografie is natuurlijk ook een, alhoewel het nog helemaal niet zo'n, helemaal nog niet, de bestaansvorm van fotografie is in wezen nog helemaal niet zo lang. Wanneer, hoeveel is het nou? 170 jaar of zo, maar in ieder geval lang genoeg. En daarvoor hebben we tekeningen en schilderijen. Maar we leren verdomd weinig van wat er allemaal gebeurt. Hè. Het is niet zo dat we maar even naar een foto hoeven te kijken van oké, dat moeten we dus niet meer doen. Het brengt een heel kort, het heeft een hele korte spanningsboog, een hele kort effect. Maar daarna gaan we gewoon weer door met hoe we het altijd hebben gedaan. En dat zit in de mens. Ja, ik denk dat het nog steeds een urgentie kan hebben en dat het nog steeds een hele mooie stem kan zijn, de fotografie. Maar het is ook wel, het is wel weer een heel groot verschil met de jaren 50, 60. Dat je nog niet op elke lantaarnpaal en op elke billboard, wat het begrip billboard, dat bestond er nog helemaal niet. Dat is nu, zie je om de 100 meter wel ergens een billboard met een enorm affiche aan nul. Hè, of reclame, of er wordt altijd wel ergens aandacht voor gevraagd. Dus ik ben er niet zo heel goed achter of mensen, wat het verschil is in impact tussen kijken en in hoeverre het ook een beeld ook doordringt naar mensen, dat mensen er iets mee doen en hoe ze het mee naar huis nemen en of het doorwerkt. Misschien op een onbewust niveau. En tegelijkertijd denk ik nog steeds dat het belangrijk is om je te verdiepen in een mooi verhaal en in mensen die werkelijk iets hebben gezien wat jij nog niet hebt gezien, en op die manier jou daarom mee te nemen naar iets wat in hun ogen de moeite waard is. Het is een prachtige manier om dingen vast te leggen en om mensen te attenderen op schoonheid, maar ook op dingen die gruwelijk mis zijn.
Het is dan altijd de vraag of de stem harder moet klinken of meer moet klinken of anders moet klinken. Wat hebben we er dan voor nodig? Omdat je eigenlijk in het begin van het gesprek zeg je van eigenlijk wat we met elkaar willen is toch ook om lief te zijn, gelukkig te zijn, het goede te doen, dromen te hebben en een paar nieuwe sneakers.
Ja.
Eigenlijk het verhaal van Play.
Nou ja, ik denk dat empathie ontstaat als je bij de hele simpele gedachte dat we allemaal van dezelfde boom komen, weet je wel. Alleen soms heeft de boom een groen bladeren en de andere heeft een rode bladeren, maar we willen allemaal, komen we uit dezelfde bron. En als je dan ook beseft dat mensen in wezen allemaal streven om gelukkig te zijn en om zo min mogelijk te lijden, daar ontstaat denk ik empathie. Ik denk als je daarvan bewust bent en dat je op die manier in het leven probeert te staan, dan heb je ook veel meer geduld en tolerantie voor mensen die dingen anders doen, of dingen anders beleven. Ik denk dat wij hier in waar ik vandaan kom, met mijn komaf, met mijn jeugd, die toch behoorlijk gelukkig is geweest, en met het deel van de wereld waarin we leven, dat zijn nog nooit nog werkelijk, we zijn nog niet echt getest, denk ik wel eens. Hè? Wat zou gebeuren als die hier morgen ook een straaljager, hè, wat nu in Gaza gebeurt, en die laat een paar bommen vallen en ineens is je moeder er niet meer en drie neefjes. Die zijn, ik denk, wat ga jij dan doen? Zeg je dan ja en amen of ja, dat gebeurt. Ja, dat is het leven. Of verhard je en kom je ook in de modus terecht van oog om oog, tand om tand. Ik bedoel, het is zo makkelijk om te oordelen over mensen die de wapens pakken en die boos zijn en daardoor dingen doen die ze niet zouden moeten doen. Maar soms begrijp ik het wel. Maar nou dwalen we af van de fotografie.
Dank je wel. Dankjewel, Karel.
Graag gedaan. Mooi gesprek.
Mooi gesprek. Dankjewel.
Dit was de podcast Iedereen maakt foto's. De podcast over de waarde van de fotografie van Flowerdeals. Heb je opmerkingen, vragen of een tip voor een volgende gast? Laat me dat dan weten. Alle informatie over de gasten staat in de show notes. En natuurlijk staan er links naar besproken beelden, artikelen of exposities. Wil je financieel bijdragen aan de realisatie van deze podcast door te doneren of te adverteren? Dat kan. Stuur me dan een e-mail, anne@flowerdeals.com. Dank voor alle reacties. Ik ben er echt heel erg blij mee. Tot snel!